Toch?
Ja, dat moet ik me goed voorstellen. Zo gezellig.
Nee, daar word ik niet in betrokken. Nee. Ze komen geen stap terug. Het zijn allemaal vreemde mensen. Eén zat er van de
Thank you.
Beste mensen, het is 3:30. Ik wilde de vergadering gaan openen. Mijn naam is Anja Keuter, zoals u weet, en ik heet u in mijn rol als voorzitter. Van harte welkom bij deze commissievergadering Ruimte, Natuur en Duurzaamheid op 2 april 2025. Aan het begin van deze vergadering worden door fotograaf mevrouw Pietersen een aantal sfeerfoto's gemaakt ten behoeve van communicatie over ons werk. Ik neem aan dat u dat allemaal goed vindt. Ik heb een afmelding ontvangen van de heer Van Rooij van 50PLUS. Dan had ik even een vraagje bij het vaststellen van de agenda. We hebben op de conceptagenda staan de beeldvormende sessie over de onteigeningsprocedure in het kader van de Omgevingswet en de samenwerkingsverbanden. Nou, wil ik aan u vragen of u het goed vindt dat we na punt 4 de heer gedeputeerde De Reus even het woord geven over de samenwerkingsverbanden. En dan aan het eind van de agenda komt dat punt nog een keer terug voor de heer Hofstra en de heer Simonsen, want die zitten in de andere commissie. Maar anders dan steekt iemand zijn hand op, meneer Hofstra. U kunt wel gelijk met de heer De Reus. Ja, en de heer Simonsen redt dat niet, want die zit in een andere commissie. Dus als u het goed vindt, gaan we dat punt gewoon even in 2 keer doen. Dan doen we dat zo. Zoals u kunt even kunnen zien, is het agendapunt tussen evaluatie, kaderrichtlijn, water komen te vervallen. We hopen dat dat volgende maand op de agenda zal komen. Ik heb één mededeling voor u. Op 7 mei is de bijeenkomst over integriteit in het provinciehuis van 11:30 tot 3:00. Deze is voorafgaand aan de commissies. Aanmelden van de bijeenkomst voor de bijeenkomst integriteit kan tot uiterlijk 17 april 12:00 en wordt uiteraard van harte bij u aanbevolen. Zijn er nog mededelingen van de kant van de commissie? Geen. Dan gaan we naar punt 4, vaststellen van de besluitenlijst van 5 maart. Kunnen wij die vaststellen? Ik zie geen opmerkingen, dan is die bij deze besloten. En dan gaan we dus even tussendoor naar het punt samenwerkingsverbanden en nodig gedeputeerde De Reus uit om hier even te komen.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal het kort houden. Terugkoppeling. We hebben een tweedaagse, maar ook een formele vergadering van de BAK Ruimte en Leefomgeving gehad vorige week. En daar hebben we gesproken over de strategische bespreking over de nota ruimte die eraan zit te komen vanuit het kabinet en hoe we daarmee moeten omgaan. En het traject ook met de ruimtelijke arrangementen. En dan blijkt gewoon dat is een onder hoge druk wordt dat gemaakt, want het kabinet wil dat voor de zomer rond hebben. En dat betekent dat er deze week weer allerlei gesprekken zijn tussen de verschillende provincies, maar ook met de ministeries op DG en directeurenniveau om te kijken kunnen we tot elkaar komen. Betekent niet dat alles wat in een ruimtelijk arrangement zit ook in de nota ruimte komt, maar het moeten wel bijdragers zijn voor de nota ruimte. Maar ik zat vanmorgen in een BO-VRO met de minister van VRO en daar kwam ook aan de orde, ze zei heel duidelijk van nou u kunt heel veel dingen inbrengen, maar wij bepalen uiteindelijk op rijksniveau wat er wel en niet in gaat komen. En dat heeft te maken met verschillende belangenafwegingen. En ik kan het niet iedereen naar de zin maken, zei ze. Maar we proberen zo goed mogelijk samen te werken. Het proces voor Flevoland loopt ook redelijk, moet ik zeggen. Er zijn druk overleggen. Het grote voordeel wat wij hebben ten opzichte van de andere provincies is dat wij een strategische agenda Flevoland hebben gemaakt ooit. En dat is wel het voorportaal ook voor ons ruimtelijk arrangement. En dat helpt ons wel ten opzichte van andere provincies. Maar het is een heel spannend traject, want we zouden ook meekijken in de nota ruimte en met een aantal gedeputeerden, waarvan ondergetekende 1 is. Maar er is nog steeds geen afspraak gemaakt en toch moet eind mei de boel in hoofdlijn klaar zijn. Dus het is gewoon een heel spannend traject, maar we zitten er vanuit alle provincies en vanuit de BAK ruimte en leefomgeving bovenop. Dat was het belangrijkste onderwerp. Ik ga niks zeggen over economie en natuurherstel, want ik schat in dat collega Hofstra daar wel iets over gaat melden. Want dat kwam ook wel aan de orde. En even kijken, dat interesseert u vast niet, het HNP-werkplan. Nee, dat was het belangrijkste punt eigenlijk. Dan ook het platform ruimte van de MRA. Die was, even kijken, 5 maart, dus bijna een maand geleden. Maar de vorige commissie ben ik niet geweest. Daar hebben we ook weer gesproken over het ruimtelijk arrangement en de voorbereiding van het BOL vanuit de regio Noordwest. Wat willen wij inbrengen? Hoe zit het met de verdeling van de 5 miljard woongelden en 2,5 miljard bereikbaarheidsgelden uit het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet? Nou, daar is het nieuwe kabinet nog niet verder gekomen dan criteria. En dat betekent dat we nu gaan kijken hoe we die criteria gaan invullen. Dat is 1. 2. Is er ook een propositie vanuit de MRA gegaan en Noord-Holland Flevoland naar het kabinet voor de invulling van de 200 miljoen kleine maatregelen op het gebied van strategische bereikbaarheid. Daar is vandaag een Kamerdebat over. In die middelen voor de strategische bereikbaarheid, dat was 780 miljoen voor pauzeprojecten. Daarvan was 200 miljoen voor de A27 gereserveerd voor dit jaar om te starten. 280 miljoen voor andere maatregelen en je kon ruim 200 miljoen nog uitgeven aan kleine projecten. En daarvoor hebben we vanuit Flevoland de afslag 14, 15, 9 langs de A6 voorgedragen. Dat is voor degenen die het weten, de Hannie Schaftweg, de Muntweg en de afslag 9 bij in de volksmond de weg naar de Flevolkust. Naar Lelystad Airport. Omdat we daar problemen hebben. Die eerste twee in de Noordoostpolder waarbij filevorming optreedt bij de afslagen. En we hebben gezegd daar willen we geld voor hebben van het Rijk om daar of een verkeersVRI-installatie aan te leggen dan wel een andere ontsluiting te creëren. En dat kost een aantal miljoenen en daar kan het Rijk aan bijdragen. Even kijken. Nou, dat is niet erg. Laat ik het daar maar bij houden, voorzitter.
Dank u wel, gedeputeerde. Dan wil ik vragen of de heer Hofstra hier naartoe komt. En dan heb ik begrepen dat mevrouw De Boer heeft ook een vraag voor de heer Hofstra die ze eerst zal stellen. Mevrouw De Boer.
Ja. Mijn vraag ging over de provinciale input voor de nationale voedselstrategie. Ik had in de stukken gelezen van het IPO dat er op 6 februari en op 27 maart daarover gesproken is. Nou heb ik van 27 maart heb ik nog niks kunnen lezen, maar misschien kunt u er iets over vertellen aan ons. Welke provinciale input er dan is gegeven voor die contouren van die nationale voedselstrategie. En ik vroeg me af of dit ook nog wel iets, of dit ook nog invloed kan hebben op onze eigen Flevolandse landbouwvisie. Of knoop ik nou dingen aan elkaar die niet aan elkaar te knopen zijn?
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou inderdaad even een terugkoppeling geven van de tweedaagse die we inderdaad gehouden hebben in het kader van het baklandelijk gebied. Een van de onderwerpen was inderdaad de voedselstrategie, of tenminste de nationale voedselstrategie. Daar wilde het kabinet een brede kabinetsvisie van maken. Eigenlijk, hij is nog niet vastgesteld, maar ze hebben de input gevraagd vanuit de provincies. En ze hebben aan de voorkant ook aangegeven vanuit het Rijk van welke elementen daar in ieder geval in gaan komen. Ik zal die eventjes in willekeurige volgorde in ieder geval ook even met u doornemen, want dan krijgt u ook een beeld van hoe die voedselstrategie ook plaatsvindt. En op basis daarvan, dat is misschien dan de spoiler die ik al geef, hebben wij geconstateerd dat die ook mooi aansluit bij onze landbouwvisie. Dus die twee komen wel bij elkaar. Maar ze geven in ieder geval de volgende elementen worden daarin meegenomen. En nogmaals, dat moet verder worden uitgewerkt en zal ook weer worden teruggelegd bij de provincies. Maar in ieder geval dat deze elementen er al in zaten, gaf ons voldoende vertrouwen om te zeggen, nou dat past ook bij het Flevolandse beleid. Als eerste willen ze de verschillende productiewijzen, landbouw, tuinbouw, aquacultuur en visserij, er een onderdeel in laten maken bij de voedsel, waarbij voedselzekerheid natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is. Ze kijken daarbij ook naar de gewenste verhouding tussen food, feed, fiber, fuel en flowers. Het zijn een hoop effen, maar het zijn wel de dingen die ook bijvoorbeeld in het kader die wij hebben met biobased bouwen hier in Flevoland. Dus past daar volgens mij ook uitstekend bij. Daarnaast zit ook de gewenste verhouding tussen de plantaardige en dierlijke eiwitten. Wordt nadrukkelijk ook meegenomen in de voedselvisie. Klimaatbestendigheid van productie is er een onderdeel van. Ook het inzicht in externe effecten en externe inputs op onze voedselvisie. En ook het behouden van omgevingscondities. Bijvoorbeeld inderdaad, wat voor het Flevoland ook erg belangrijk is, onze vruchtbare landbouwgrond. Daarbij wordt ook gekeken naar het verdienmodel voor de primaire voedselproducenten. Leefbaarheid en inbeddingen bij de ondernemers in de maatschappij. Ketenvorming en ketenafhankelijkheid en weerbaarheid wordt daarbij betrokken. Verbinding tussen de product en consument, dus de korte ketens die wij als Flevoland ook nadrukkelijk ook nastreven. Beschikbaarheid van arbeid, dus er wordt ook bij de voedselvisie gekeken naar de arbeidsmigratie onderdeel. En kennisexport en de rol van Nederland in de internationale voedselketen. En daarbij wordt ook gekeken naar de import- en exportverhoudingen en verantwoordelijkheden. En als laatste punt, wat ook in de voedselvisie een onderdeel krijgt, dat is de productie en consumptie van gezond voedsel. Nou, het is een hele waslijst waarvan het Rijk al heeft aangegeven, dat nemen we mee in onze voedselstrategie. Dat heeft voor ons als Flevoland voldoende aanknopingspunten aangegeven, die we ook weer terug herkennen in onze eigen landbouwvisie. Dus nogmaals, we blijven dit ook op de voet volgen als IPO zijnde. Maar dit gaf in ieder geval voldoende aanknopingspunten, laat ik het zo zeggen.
U heeft een aanvullende vraag van mevrouw Lokhorst.
Yes, dank u wel. Is er een percentage genoemd van de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten?
Nee, er is geen percentage nog genoemd. Er is gewoon gezegd, er wordt gekeken naar de verhouding. En er is nog niet, daar is nog geen concrete invulling aan gegeven. Dat met betrekking tot de voedsel.
Een vraag van mevrouw Kofferman.
Ja, ook een aanvullende over de eiwitten. Wordt er ook al een onderscheid gemaakt tussen marine plantaardige en vleeseiwitten?
Wij gaan ervan uit dat daar wel een onderscheid in zal worden gemaakt. Maar nogmaals, die uitwerking moet nog plaatsvinden. Okay. Ja. Als tweede punt misschien ook wel goed om hier te melden, en dat heb ik ook aan u toegezegd. Dat is iets wat natuurlijk ook al even wat langer speelde. Dat is het wolvenplan, interprovinciaal wolvenplan. Waarbij we ook met elkaar hebben gekeken van nou, hoe gaan we nu om met de actuele ontwikkelingen rondom de wolf. Waarbij nadrukkelijk ook een handelingsperspectief wordt geschetst met betrekking tot vooral wolven, nou ja, de probleemwolven zullen we maar ook zeggen. Dat wolvenplan hebben we nu in zoverre in grote lijnen is dat ook vastgesteld. Een van de dingen is wel dat wij hebben gezegd, wij wachten ook wel op de minister. En dat heeft de staatssecretaris ook toegezegd, dat hij in een algemene maatregel van bestuur zal hij vastleggen hoe de definitie van probleemwolf wordt gedefinieerd. Dan moet ik eerlijk zeggen dat wij als Flevoland zijn er natuurlijk een wat meer een wat andere rol hebben in deze discussie als bijvoorbeeld echt de wolvenprovincies, zoals een Gelderland en Overijssel. Maar dat neemt niet weg dat die ook voor ons wel degelijk ook relevant is. En een van de dingen die ook nog steeds ook wel staat, en dat was ook een discussie binnen het IPO, is hoe gaan we om met het vergoeden van de schades? Moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen voordat je überhaupt over kan gaan tot schade? Nou is dat bij een rondtrekkende wolf is dat natuurlijk onmogelijk. En hebben we ook met Bij12 ook afgesproken dat wij ook gewoon schade vergoeden. Als er sprake is van een rondtrekkende wolf en die veroorzaakt schade. In de wolvenprovincies is dat wat lastiger omdat daar sprake is van een gevestigde wolf. Maar toch hebben de wolvenprovincies zelf aangegeven dat ondanks dat als er een gevestigde wolf is. Dat men wil kijken, ruimhartig wil omgaan met de vergoeding van schade. En dat willen ze nu de eerste komende jaar, twee jaar, willen ze dat monitoren en kijken wat dat effect is. Maar dat is met name voor de wolvenprovincies. Maar het leek me goed om dat hier in ieder geval even te melden dat ook aan orde is geweest.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Geen vragen. Nou, wordt u bedankt. Ik kijk even naar gedeputeerde Simons. Die is ook binnengekomen. Heeft u niet lang werk? Want dan we hebben even vervroegd voor twee gedeputeerden. Maar dan doen we dat ook voor u. Dan hebben we dat punt maar afgehandeld.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb net in de commissie EMS verslag gedaan van het IPO-bestuur. Maar ik denk dat het goed is dat ik hier dan even iets verder inga. Dat kan kort. Op de katshuissessie die morgen zal plaatsvinden in het kader van de kopgroep Economie en Natuurherstel. We richten ons daar als IPO op twee sporen. Het juridische spoor en een natuurherstelspoor. Ik heb volgens mij in de commissie EMS de vorige keer gesproken over die vier sporen die we daar hebben. Het derde spoor is het spoor van Europa. Nou, dat ligt echt bij het Rijk. En het vierde is de impact op de uitspraak van de rechter. Nou, de impact die wordt geanalyseerd, maar daar kunnen we hebben uitstel tot 2030 voor. Dus dat hebben we wat op de lange termijn geschoven. Maar het gaat nu eerst even met elkaar een maatregelenpakket definiëren over in het juridische spoor en dat van natuurherstel. Nou, ondertussen ligt er een document namens het IPO. Die is gisteren in de commissie bestuur nog wat aangescherpt. Ik was daar zelf niet bij. Maar dat biedt dan de basis om morgen dat katsuitsoverleg te hebben. We willen met elkaar voor de zomer, dat is nog steeds een streven, de vergunningen weer los hebben om te kunnen intern en extern te kunnen salderen. En uiteindelijk, ja, we hebben een maatregelenpakket met elkaar gedefinieerd, maar zullen we ook, ook vragen aan het Rijk van ja, wat we daarvoor nodig hebben. En dat het hele plaatje moet natuurlijk met elkaar kloppen. Dus ik ben heel benieuwd waar dat toe zal leiden. En ik heb begrepen dat er ook een PS-sessie is. Er is er al eentje geweest. Dat er een tweede PS-sessie komt naar aanleiding van deze katshuis-sessie. En volgens mij is dat op 8 april. Ik zie hier al geknikt. Dus 8 april wordt u geïnformeerd over de uitslagen weer van die tweede katshuis-sessie. Nou, dat is even wat ik wou melden.
Zijn daar nog vragen over? Geen vragen. Ik ga er even vanuit als commissieleden van ons over samenwerkingsverbanden iets willen zeggen, waar zij in zitten, dat we dat dan wel even aan het eind van de vergadering eventueel doen. Kijk ik even naar meneer Van Hulsen en meneer Achttien. Ik weet niet of u straks nog iets heeft. Nee? Oké. Nou, dan hebben we punt samenwerkingsverbanden afgehandeld. Dank u wel, gedeputeerde. Dan gaan we naar punt 5. Informeren over de onteigeningsprocedure omgevingswet. Dit is beeldvormend en daarbij heet ik welkom aan de heer Proce en mevrouw Jager, beide advocaat bij Pels Rijken en Drooglever Fortuin. We hebben vandaag een beeldvormende sessie over de onteigeningsprocedure in het kader van de omgevingswet. En u krijgt deze informatie omdat onteigening geschiedt bij beschikking van de provinciale staten. Een besluit over een mogelijk toekomstige onteigeningsprocedure is voorzien in het vierde kwartaal van 2025. En met deze beeldvorming bent u vroegtijdig op de hoogte van uw rol en die van GS in dit proces. U krijgt een presentatie van deze twee advocaten die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp. Na de presentatie is er ruimte om beeldvormende vragen te stellen. Zoals bij iedere beeldvormende sessie is het vandaag niet de bedoeling om politiek inhoudelijke vragen te stellen. Dit omvat ook het stellen van vragen over mogelijk toekomstige onteigeningsprocedures. Dan wilde ik het woord geven aan de heer Perusse.
Ja, dank u wel. Ben ik zo goed te verstaan? Fijn. Dan is inderdaad gevraagd om u te informeren over dan vooral de rol van provinciale staten in de onteigeningsprocedure zoals die in de omgevingswet nu is komen te staan. Vertellen wij natuurlijk geregeld dingen over de onteigeningsprocedure. Ik realiseer me daarbij meteen dat ik dat meestal doe voor juristen. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen in deze zaal jurist is. De eentje in ieder geval. Dus mocht ik vervallen in jargon of dingen zeggen waarvan u denkt, waar heeft het over? Dan, ik begrijp dat het via u gaat vragen, maar doe dat dan vooral. Ik vind het in ieder geval zelf niet erg om onderbroken te worden. Dus dat kan vooral. Als het goed is, werkt deze. Wilde ik gelijk maar beginnen. Allereerst even denk ik gewoon met de kenmerken van onteigening. Wat is dat nu en wat overkomt iemand die onteigend wordt? En waarom wil je als overheid in uiterste gevallen onteigenen? Ik denk dat het allereerste, zeker vanuit het perspectief van de provincie, is dat de provincie uiteindelijk om haar ruimtelijk beleid, wat in allerlei besluiten kan zijn neergelegd, om dat tot uitvoering te brengen, dat het onder omstandigheden nodig kan zijn om te onteigenen. Op het moment dat je onteigent, dan gaat het altijd over onroerende zaken. Dus dat kan een woning zijn, dat kan een agrarisch stuk grond zijn, dat kunnen bedrijven zijn, dat kan eigenlijk alles zijn. En op het moment dat je onteigent, verkrijg je als provincie die grond vrij van alle lasten en rechten, zoals we dat dan noemen. Dus dan ben je eigenlijk gewoon vrij eigenaar van die grond en kan je dan dus daarop de ontwikkeling realiseren die je wil realiseren. Nou ja, dat is natuurlijk een ontzettend ingrijpend instrument. Want je ontneemt iemand zijn eigendom. Dat iemand kan daardoor genoodzaakt zijn om zijn bedrijf op te moeten doeken of om ergens anders heen te gaan, om ergens anders te gaan wonen. Dus dat zijn ontzettend ingrijpende gebeurtenissen. Daar staat wel tegenover dat de onteigende recht heeft op een volledige schadeloosstelling. En dat betekent dus dat hij niet alleen de waarde van zijn eigendom krijgt, maar dat hij eigenlijk ook vergoed krijgt alle kosten die hij moet maken of alle schade die hij leidt doordat hij eigenlijk zijn eigendom wordt ontnomen. Dus als voorbeeld, als het bijvoorbeeld om een woning gaat en iemand anders moet elders een nieuwe woning kopen, dan zijn daar ook weer kosten aan verbonden. Je moet naar de notaris, je moet belasting betalen, dat soort dingen allemaal. Nou, dat zijn kosten die worden vergoed. Bij een bedrijf kan het bijvoorbeeld gaan over inkomensschade. Als je je bedrijf moet opdoeken, dan kan daar inkomensschade uit voortvloeien en die krijg je ook vergoed. Dus in dat opzicht worden eigenlijk de belangen van de eigenaar geborgd. Daarnaast is denk ik van belang om op te merken, of dat is in ieder geval de bedoeling, dat de procedure gericht is op snelheid. Dat is ook de bedoeling van de wetgever geweest, om ervoor te zorgen dat een provincie daadkrachtig kan optreden om het ruimtelijk beleid te realiseren. Daar een beetje mee op gespannen voet staat dat aan de andere kant het ook zo is dat de eigenaar een hoge mate van rechtsbescherming geniet. Het is heel erg, of we vinden het allemaal van groot belang dat die procedure heel zorgvuldig loopt en dat een rechter daar ook heel zorgvuldig naar kan kijken of de provincie alle dingen heeft gedaan die van haar verwacht mag worden. Dus de eigenaar is heel goed beschermd en tegelijkertijd is het wel de bedoeling dat het allemaal een beetje snel gaat. Dat kan soms wat spanning opleveren en dat zien we ook wel in de praktijk. Hoe zat die onteigening? Door deze sheet wil ik misschien een klein beetje snel lopen. Want onteigening was eigenlijk tot 1 januari 2024 geregeld in een aparte wet, de onteigeningswet. Die bestond al sinds 1850, dus dat was een hele oude wet. Die is wel in de loop der jaren aangepast. En eigenlijk hoe dat voorheen ging is dat je allerlei verschillende grondslagen had voor verschillende typen ruimtelijk beleid op basis waarvan je dan kon onteigenen. Je had bijvoorbeeld onteigeningsgrondslagen voor infrastructuur speciaal, voor defensiewerken. Je had ook een onteigeningsgrondslag bijvoorbeeld voor een inrichtingsplan en voor bestemmingsplannen of provinciale inpassingsplannen die we onder het oude recht kenden. De procedure die zat een beetje archaïs in elkaar. Dat ging in principe nog zo dat je als overheidsorgaan een verzoek deed aan de kroon. Dat was dan Rijkswaterstaat Corporatiedienst in Utrecht, maar dat was dan formeel de kroon. En daar deed je een verzoek aan waarvan je zei van ik wil graag deze gronden onteigenen. Vervolgens, als dat allemaal goed ging, sloeg de kroon dan een koninklijk besluit waar die gronden in vermeld stonden. En op het moment dat je dat koninklijk besluit had, dan kon je naar de civiele rechter en dan kon je daar eigenlijk de rechter vragen: wilt u deze gronden die in het koninklijk besluit staan ook daadwerkelijk ter onteigening aanwijzen? En in die procedure bij de civiele rechter sprak de civiele rechter dan die onteigening uit. En dan daarna ging die eigenlijk verder in de procedure om de schadeloosstelling vast te stellen. Tegen dat vonnis van de rechter, daar kon je dan weer in cassatie bij de Hoge Raad. Zowel over de, het vonnis over de onteigening als over de schadeloosstelling. En dat liep eigenlijk al 150 jaar min of meer hetzelfde. En uiteindelijk, en dat is denk ik belangrijk, mondde dat dus uit in een vonnis, een onteigeningsvonnis. En daarmee ging je dan naar het kadaster als provincie en daar werd het ingeschreven. En op het moment dat het ingeschreven was, werd je eigenaar als provincie. En kon je dus aan de slag met je beleid. Wat is daar eigenlijk in essentie aan veranderd? In essentie eigenlijk wat de wetgever heeft gemeend is dat men de onteigeningsprocedure wat wilde moderniseren. En het wat meer in de gebruikelijke procedures te trekken die we kennen in het omgevingsrecht. En het allereerste wat ze daartoe hebben gedaan is dat ze het instrument van de onteigeningsbeschikking hebben gemaakt. Dat is dus gewoon een besluit van een overheidsorgaan, in dit geval dus Provinciale Staten. En die onteigeningsbeschikking, dat is dan wat bijzonder, die moet worden bekrachtigd door de rechter. He, normaal gesproken neem je een besluit en daar staat, kan iemand dan beroep over aantekenen, of eerst bezwaar en dan beroep. En hier is het dan zo dat je als Provinciale Staten zelf aan de rechter moet vragen of het besluit bekrachtigd kan worden. Nou, dat is ook weer gedaan met de achtergrond van de rechtsbescherming voor de eigenaar, zodat hij altijd zeker weet dat er een rechter is die ernaar gekeken heeft. Wat daarin ook nieuw en op zich ook wel bijzonder is, is dat de rechter er altijd naar kijkt. Dus of iemand er nou bezwaar tegen heeft of niet, de rechter zal altijd kijken of aan formaliteiten is voldaan, of bijvoorbeeld er een noodzaak is tot onteigening. Al dat soort dingen die worden sowieso door de rechter getoetst, of iemand daar nu verweer tegen voert niet. Nou, die discussie bij de rechter die mondt uit als het goed is in een vonnis. Dat vonnis, daarvoor kan je weer een hoog beroep bij de Raad van State in Den Haag. Zoals gebruikelijk met veel bestuursrechtelijke procedures. En als uiteindelijk ook dat hoge beroep uitmondt in een onherroepelijke onteigeningsbeschikking, dan gaat eigenlijk de eigendomsovergang in de toekomst via de onteigeningsakte. Dat is een akte die moet worden opgemaakt door de notaris, dus die moet je daar ook voor inschakelen. En die schrijft hem eigenlijk in de... In het kadaster. En door die inschrijving wordt de provincie dan eigenaar. Nou, ik heb hier even op de sheet opgenomen waar u, als u dat wil, bepalingen vindt over de onteigening. Nou, zoals u ziet is dat een beetje een potpourri van verschillende afdelingen en titels en dat soort dingen allemaal. Dat is een beetje eigen aan de omgevingswet. Dat het over verschillende afdelingen en dergelijke verspreid is. Maar hier ziet het in ieder geval op een rijtje. En ja, het valt dan eigenlijk uiteen in hoofdstuk 11. Daar zitten eigenlijk de algemene bepalingen. Dus daar vindt u eigenlijk waar u bijvoorbeeld aan moet toetsen als Provinciale Staten en hoe de procedure verloopt. Hoofdstuk 15 gaat dan over de schade, over de regels, over de vaststelling van de schadeloosstelling. En hoofdstuk 16, daar vindt u eigenlijk de echt procedurele regels die vooral gaan over het beroep bij de rechter en het hoge beroep. Nou, dan eigenlijk iets meer de inhoud in. Waar bestaat zo'n onteigeningsprocedure nu eigenlijk uit? Je kan het een beetje eigenlijk onderscheiden in drie sporen. Namelijk een ruimtelijk spoor, een onteigeningsspoor, dus een beschikkingsspoor en een schadeloosstellingsspoor. En eigenlijk al die drie sporen, die moet je doorlopen om uiteindelijk op de eindplek te komen. Namelijk dat je een beschikking hebt die je kan inschrijven. Allereerste, wat ik dus al eerder zei, is dat een onteigening altijd geschiedt ter uitvoering van ruimtelijk beleid. Nou, dat heeft de wetgever ook gespecificeerd in de omgevingswet door aan te geven dat je kan onteigenen ter uitvoering van eigenlijk drie besluiten. Of een omgevingsplan, dat zal vooral iets zijn voor de gemeente, denk ik, want dat is het instrument van de gemeente. Een projectbesluit, dat is het voornaamste instrument wat de provincie kan inzetten. En een buitenplanse omgevingsvergunning, dat is eigenlijk iets wat zowel provincies als gemeentes kunnen inzetten. Dus daar kunt u ook mee te maken krijgen. Wat denk ik nog even belangrijk is voor provincies om ook goed scherp op het netvlies te hebben, is dat als het gaat om een projectbesluit, dat bij een projectbesluit gedeputeerde staten het bevoegd gezag is om het projectbesluit vast te stellen. Maar als je wil onteigenen ter uitvoering van een projectbesluit, dan is de beschikking, de onteigeningsbeschikking, altijd bent u daarvoor het bevoegd gezag. Dus Provinciale Staten. Dus dat is altijd een beetje, je zou denken, dat zou op hetzelfde niveau moeten zitten, maar daar heeft de wetgever deze keuze voor gemaakt. Nou, als je dus dat ruimtelijk besluit hebt, dan moet eigenlijk in dat ruimtelijk besluit aangegeven staan wat u als provincie voornemens bent met die grond. Hè, bijvoorbeeld als u een infrastructureel werk wil realiseren, bijvoorbeeld naar de afrit waar het net over ging, dan legt u dat vast in het projectbesluit. Daar moet die wegkomen. En in ook de procedure over dat projectbesluit wordt ook de afweging gemaakt of die weg daar moet komen. Of het in het provinciaal belang is dat die daar komt, waarom die daar zou moeten komen, hoe het zit met verkeersafwikkeling, hoe het zit met luchtkwaliteit. Al dat soort ruimtelijke vragen die worden daar eigenlijk in beslecht. In de onteigening gaat dat eigenlijk niet meer daarover. Daar wordt ervan uitgegaan dat die ruimtelijke afweging ook in dit ruimtelijke spoor is gemaakt. Wat tegelijk... Ja?
U zegt hier, het gaat over grond, maar er zijn toch ook genoeg dingen waar het niet over grond gaat? Of ziet ik dat verkeerd?
Tenminste, als ik uw vraag goed begrijp. Kijk, het gaat, het gaat over onroerende zaken. Hè, dat kan grond zijn in de zin van onbebouwde grond. Maar dat kunnen ook woningen zijn of bedrijfsterreinen of natuurgebieden. Het kan alle... vormen zijn van grondgebruik. Maar uiteindelijk wat je onteigent is de onroerende zaak.
Voortaan even via de voorzitter even een hand opsteken. Dan leiden we het in goede banen.
Dank u wel. Wat wel van belang is, hè, omdat die ruimtelijke afweging moet en dat ruimtelijke spoor gemaakt worden, dat het ook noodzakelijk is dat dat ruimtelijke spoor onherroepelijk is. Dus dat een rechter heeft gezegd dat het projectbesluit door de beugel kan en dat dat uiteindelijk onherroepelijk is. En dat is eigenlijk het eerste vereiste om uiteindelijk die onteigening te kunnen doorlopen. Dus die afweging wordt daarin gemaakt. Dan het tweede spoor, het onteigeningsspoor. Dat is dan waar Provinciale Staten aan zet is. Wat ik al zei, dat onteigeningsspoor, dat geschiet eigenlijk bij die onteigeningsbeschikking. En die onteigeningsbeschikking is eigenlijk niet meer of niet minder dan het besluit waarin u aangeeft deze gronden of onroerende zaken, die hebben wij nodig voor deze ontwikkeling. Die wijs ik als Provinciale Staten ter onteigening aan. En je legt daarin ook uit waarom je dat van belang vindt. Dus dan geef je bijvoorbeeld aan wat de ruimtelijke ontwikkeling is, waarom het daar noodzakelijk is dat die wordt gerealiseerd. Maar je gaat bijvoorbeeld ook in op de vraag, is er voldoende middelijk overleg geweest? Want dat is een punt wat altijd bij onteigeningen heel veel aan de orde komt. Dat het een vereiste is dat je eerst hebt geprobeerd met de eigenaar om er uit te komen. Dus dat je dat gewoon als provincie de grond die je nodig hebt kan kopen. Pas op het moment dat je er niet uitkomt, kom je aan onteigening toe. Dus als Provinciale Staten is het ook de taak om te kijken van heeft dat middelijk overleg in voldoende mate plaatsgevonden. En kunnen we met elkaar constateren dat we er helaas niet uit zijn gekomen en dat onteigening het laatste redmiddel is. Eigenlijk de beschikking van Provinciale Staten kan ook een afweging worden gemaakt over zelfrealisatie. Dat is eigenlijk de variant dat de eigenaar zegt van provincie, prima dat u deze ontwikkeling hier wil realiseren, maar ik doe dat eigenlijk liever zelf. En ik kan dat ook heel prima zelf en daar wil ik best afspraken met u over maken, maar ik wil wel gewoon eigenaar blijven. Daar zijn allerlei juridische vereisten voor, maar als zo'n beroep slaagt, dan zeggen we het beroep op zelfrealisatie slaagt. En dan kunt u als provincie niet onteigenen, maar wordt wel de ontwikkeling gerealiseerd die u voor ogen had als provincie, maar dat doet de eigenaar dan eigenlijk zelf. Die beschikking die Provinciale Staten dan neemt, die moet dan vervolgens worden bekrachtigd door de rechter, wat ik al zei. Tegen dat vonnis van de rechter staat dan weer dat hoge beroep open. En ook, wat ik al zei, dat moet uiteindelijk uitmonden in een onherroepelijke onteigeningsbeschikking. En dat is eigenlijk de tweede stap die nodig is om uiteindelijk eigenaar te worden. Dat die beschikking onherroepelijk is. Het derde en laatste spoor, wat er dan is, dat is het schadeloosstellingsspoor. Dat is wat ik al zei, dat uitgangspunt dat degene die wordt onteigend recht heeft op die volledige schadeloosstelling. Die schadeloosstelling stelt u niet zelf vast als provincie. Dat is wel aan de rechter voorbehouden. Maar het is aan de provincie om die rechter te vragen om de schadeloosstelling vast te stellen. Nou, dat gebeurt dan bij een verzoekschrift. En dan vraagt u eigenlijk aan de rechter, nou, we hebben deze onteigeningsbeschikking genomen. Daarvan willen we dat u de schadeloosstelling vaststelt. En wilt u beginnen eigenlijk met het benoemen van deskundigen? Dan worden er meestal 3 mensen benoemd die verstand van zaken hebben. Dat zijn vaak een taxateur bijvoorbeeld of een rentmeester. En vaak een jurist. Nou, die adviseren dan weer de rechter over die schadeloosstelling. En uiteindelijk stelt de rechter die schadeloosstelling vast. Wat er ook altijd gebeurt is dat er een desante plaatsvindt. Dat is een plaatsopneming. En dat betekent eigenlijk dat de rechter en iedereen die daarbij betrokken is gaat kijken op locatie om te zien wat er wordt onteigend, hoe dat eruit ziet. Wat de eigenaar ermee doet, al dat soort dingen. Wat de rechter in die schadeloosstellingsprocedure ook doet, is dat hij een voorschot bepaalt of een voorlopige schadeloosstelling. Dat is dan eigenlijk in principe op aangeven van de provincie. De provincie die zegt dan, wat mij betreft zou de schadeloosstelling dit moeten zijn. En wilt u maar bepalen dat dat de voorlopige schadeloosstelling is, eigenlijk in afwachting van het definitieve oordeel van de rechter. En die voorlopige schadeloosstelling, die moet de provincie betalen. En pas als de provincie die heeft betaald, dan is dat weer een van die stappen die nodig is om eigenaar te worden. Dus dat is ook altijd wel belangrijk, denk ik, om in het achterhoofd te houden dat op het moment dat de eigenaar zijn eigendom verliest, dat hij in ieder geval altijd die voorlopige schadeloosstelling heeft ontvangen. Dus niet dat hij tot pas, de uitkomst van de hele procedure moet afwachten voordat hij of zij geld krijgt. En bijvoorbeeld iemand dus al wel eerder kan verhuizen of vervangende grond kan kopen. Nou, uiteindelijk mondt dat allemaal uit in een eindvonnis van de rechter, waarbij de schadeloosstelling wordt vastgesteld. Nou, daarvoor kun je dan weer naar de Hoge Raad als je dat wil om daar eventuele discussies die je nog wil voeren voor te leggen. Nou, ik heb hier een plaatje opgenomen hoe die 3 verschillende sporen eigenlijk op elkaar inwerken. Want ze hebben namelijk allemaal onderling verband. Hè. Wat ik al zei, je moet uiteindelijk in alle 3 de gevallen planologisch spoor moet leiden tot een onherroepelijk onderliggend besluit. Dus bijvoorbeeld dat projectbesluit. De onteigingsbeschikking moet leiden tot een onherroepelijke beschikking. En die schadeloosstellingsprocedure die moet uiteindelijk leiden tot een betaling van die voorlopige schadeloosstelling. En als je al die 3 dingen hebt, dan kan je naar de notaris en de notaris vragen om die onteigeningsakte te verlijden. De notaris die is in dat opzicht, die checkt of aan de vereisten is voldaan. Dus daar moet je aanleveren alle dingen die je nodig hebt volgens de wet om tot inschrijving over te gaan. En de notaris die zal, als aan die vereisten is voldaan, dan zal die gewoon die onteigeningsakte verlijden. Misschien voor mensen die dat daarmee bekend zijn, dat lijkt heel erg op een ruilverkavelingsakte. Dat is eigenlijk ook een soort document wat de notaris moet verleiden, waarin allerlei formele dingen worden afgevinkt en heel veel informatie staat. Maar dat is niet zoals bijvoorbeeld een gebruikelijke koopakte wordt gepasseerd. Waar natuurlijk het uitgangspunt is dat iedereen het er ook mee eens is dat de koopakte daadwerkelijk wordt gepasseerd. Terwijl hier natuurlijk de situatie zal zijn dat eigenlijk de eigenaar niet heel blij is dat die onteigeningsakte wordt verleden. Want dan raakt hij zijn eigendom kwijt en dat wilde hij liever niet. En als die akte dus gepasseerd is, dan ben je als provincie eigenaar van de grond vrij van alle lasten en rechten. Dus ook als bijvoorbeeld de grond verpacht was, of als er een huurder op zit, of als er een erfpachter op zat, al dat soort dingen die zijn er allemaal vanaf. En de provincie is vrij eigenaar. Daartegenover staat dat ook dat soort personen, zoals een pachter, een huurder of een erfpachter, ook weer recht heeft op die volledige schadeloosstelling. Klein verdieping over het minnelijk overleg, omdat in ieder geval mijn praktijkervaring in ieder geval is dat heel veel discussies, zeker ook provinciale staten zelf, zal gaan. Of in ieder geval de zienswijze die mensen zullen indienen bij jullie. Die zullen gaan over dat minnelijk overleg. En dat is ook altijd lastig te beoordelen, want de gedachte is uiteindelijk altijd dat onteigening een uiterst redmiddel is. Dus pas als je er niet uitkomt, dat je dan pas gaat onteigenen. Dus u zult heel veel zienswijzen ontvangen van eigenaars die zeggen van De provincie heeft helemaal geen serieus bod gedaan. Ze hebben wel een bedrag aangeboden, maar ja, dat is veel te laag. Er is niet naar me geluisterd. Ik wil graag ruilgrond hebben, bijvoorbeeld. Maar dat is er niet. Al dat soort zienswijzen die kunnen aan de orde komen. En die zullen ook op een zorgvuldige wijze moeten worden behandeld. Daarbij is uiteindelijk niet, in ieder geval het juridische vereiste, dat de provincie ook per definitie meegaat in alle eisen van de eigenaar. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand graag ruilgronden wil hebben, maar de provincie simpelweg niet beschikt over ruilgronden. Hè. Als ze niet in eigendom zijn, dan kan de provincie daar niet heel veel mee. De provincie zal altijd de schadeloosstelling die ze heeft aangeboden hebben laten taxeren door een taxateur die ze hebben ingeschakeld. Dan kan het heel goed zijn, want daar gaat de discussie vaak over, dat een taxateur van de andere kant zegt, ja, het is veel meer waard. Dat is een hele ingewikkelde discussie waar het ook soms best wel zo kan zijn dat de provincie uiteindelijk ook geen gelijk krijgt in die discussie. Maar dat wil niet zeggen dat de onteigening ook niet kan plaatsvinden. Want het gaat er eigenlijk om dat de provincie een reëel aanbod heeft gedaan, ook serieus heeft proberen te onderhandelen, dus in is gegaan op vragen van eigenaars, voldoende schriftelijke biedingen heeft gedaan, voldoende heeft gepraat met mensen. Maar het kan uiteindelijk zo zijn dat ja, er gewoon een verschil van mening bestaat over bijvoorbeeld de hoogte van de schadeloosstelling. En dat verschil van mening, ja, dat moet dan uiteindelijk door de rechter beslecht worden. Maar dat wil niet zeggen dat er onvoldoende middelijk onderhandeld is. Wat denk ik ook wel in het kader van ruilgrond belangrijk is, dat op het moment dat iemand bijvoorbeeld vraagt om ruilgrond, dat het aan de provincie is om daar weer serieus mee om te gaan met dat verzoek. Om te kijken, is er wat beschikbaar? Kan ik daar wat in betekenen? Wat zijn de mogelijkheden? Maar uiteindelijk, de bottom line is wel dat in het kader van een onteigening uiteindelijk het aanbod geschiet in geld. En dat er niet een verplichting is om iemand ruilgronden aan te bieden. Omdat ik al zei, het kan ook gewoon simpelweg zijn dat die ruilgronden niet beschikbaar zijn. Dus het is niet een verplichting om iemand eigenlijk van nieuwe grond te voorzien. Je kan echt ontzettend veel casusposities hierover hebben. En ik denk ook dat dat soms hele ingewikkelde afwegingen zijn. Maar ik denk uiteindelijk wel dat in ieder geval mijn praktijkervaring is dat zeker ook de overheid, of in ieder geval laat ik het zo zeggen, als iemand geen behoefte heeft aan een onteigeningsprocedure, dat het vaak ook wel de overheid is. Want als je één ding zeker weet, is dat een onteigeningsprocedure best lang duurt. Het is heel duur voor de overheid. Je moet zich bijvoorbeeld ook voorstellen dat de eigenaar recht heeft ook weer op een vergoeding van de kosten die hij maakt. Bijvoorbeeld van een taxateur die inschakelt of een advocaat die inschakelt. Dus dat in ieder geval mijn ervaring is dat een overheid, ook een provincie, altijd zijn uiterste best doet om iets minderlijk te kunnen verwerven. Maar ja, soms lukt dat gewoon niet. Daar kunnen hele goede redenen voor zijn, maar dat laat onverlet dat dan wel onteigening aan de orde is. Een paar conclusies om u ook niet al te lang hiermee bezig te laten houden. Allereerst, Omgevingswet Provinciale Staten heeft de centrale rol, is bevoegd gezag. Dus ja, het is aan u om de onteigeningsbeschikking te nemen. Daar inderdaad de afweging in te maken die daarin gemaakt moet worden. En uiteindelijk die beschikking te nemen. Weet wel, de rechter toetst die beschikking vol. Dus dat betekent eigenlijk dat de rechter niet zal zeggen van ja, het is ook een beetje aan Provinciale Staten om daar een bepaalde afweging te maken, of bijvoorbeeld wel of niet voldoende onderhandeld is. De rechter zal echt daarin zelf een afweging maken of dat ook daadwerkelijk gedaan is. Ik denk dat dat belangrijk is, dat het een ontzettend complexe procedure kan zijn. Niet alleen voor mij ook. Ook doe ik het al wat vaker, voor u ongetwijfeld ook, maar al helemaal voor de mensen die worden onteigend. En dat is denk ik iets wat ook heel goed is om in het achterhoofd te houden. Dat zeker voor de persoon wie het ondergaat, hopelijk in ieder geval maar één keer in zijn leven een onteigingsprocedure meemaakt. En dat het vooral ook voor hem of haar ontzettend complex is. En ja, alle belangen worden afgewogen en de positie van de eigenaar wordt ook goed beschermd. Maar het blijft gewoon echt een ingrijpende gebeurtenis voor die persoon. tegelijkertijd, de onteigening gaat niet over de vraag, moet iets wel of niet daar worden gerealiseerd? Dat is eigenlijk de afweging die in het projectbesluit is gemaakt. De onteigening gaat alleen maar over de vraag, is er alleen nog maar een optie om hier de eigendom te ontnemen, in plaats van dat er een middellijke afspraak wordt gemaakt, of dat de eigenaar het zelf doet, of dat er een andere oplossing is. En afsluitend, de rechtsbescherming is goed geregeld voor de eigenaar. Wat onverlet laat dat het, wat ik al zei, heel ingrijpend kan zijn.
Dank u wel, heer Prusé, voor een hele duidelijke presentatie, denk ik. Kijk even rond of daar vragen zijn. Drie keer. Oh, Koffman. Heer Van Elderen.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Er zijn een heleboel dingen zijn duidelijk geworden, maar we hebben toch nog wel een aantal vragen. Allereerst, de omgevingsvergunning of omgevingswet is 1 januari 2024 ingegaan. Wie en hoe wordt nu bepaald welke zaken er onder het oude regime vallen en onder het nieuwe regime vallen. Want ik kan me voorstellen dat er de betrokken partijen een belang hebben of het onder het oude regime valt of onder het nieuwe regime valt. Dat was de eerste vraag. De tweede vraag is van hoe zit dat met een Rijksinpassingsplan? Legt dan de procedure bij het Rijk of legt dat ook bij de provincie? Een andere vraag is, hoe gaat het met vergunningen? Hoe wordt dat meegenomen in zo'n procedure? Welke rol gaat, we hebben het veel over gronden gehad, het Rijksvastgoedbedrijf daarin spelen? Wordt dat makkelijker voor een provincie om daar aanspraak op te maken? En dan een laatste vraag. Het zal vaak gaan om regionale kwesties. Statenleden zullen hierdoor mogelijk makkelijker direct of indirect betrokken zijn. Is er over nagedacht hoe hiermee om te gaan en welke gevolgen dit kan hebben voor een te nemen besluit? Dank u wel.
Ik denk dat ik u eens even gelegenheid geef om te antwoorden in plaats van alles te verzamelen. Ja.
Dat zou fijn zijn. Even kijken, de eerste vraag over het overgangsrecht. In principe zit dat zo in elkaar dat op het moment dat er door de provincie voor 1 januari 2024 een verzoek is gedaan aan de kroon om bepaalde gronden ter onteigening aan te wijzen, dan blijft eigenlijk op dat verzoek het oude recht van toepassing. Als ik het, maar goed, dat weten misschien andere mensen in deze zaal beter. Volgens mij is het niet zo dat er nog verzoeken van de provincie hangen bij de kroon, of dat daar nog in procedures zaken over lopen. Dus dat betekent eigenlijk alles wat er nu gaat spelen, dat dat allemaal onder het nieuwe recht gaat plaatsvinden. Uw tweede vraag zag volgens mij op de vergunningen, als ik het goed heb. Rijksinpassingsplannen die onder het nieuwe recht heeft het Rijk eigenlijk ook het instrument van het projectbesluit en van in principe de buitenlandse omgevingsvergunning. Het is zo dat de omgevingswet ervan uitgaat dat op het moment dat er een rijksbelang in het geding is, dat de minister, in dat geval, het hangt een beetje af van welk ministerie, welk belang het omgaat, dat die ook een onteigeningsbeschikking kan nemen. Eigenlijk net zoals provinciale staten dat kunnen nemen. En ik denk een heel terecht punt is dat de wetgever ervan uitgaat dat de betrokken overheden alleen onteigeningsbeschikking nemen op het moment dat het een provinciaal belang of een rijksbelang betreft. En dan kan het dus inderdaad zo zijn dat als het Rijk een bepaalde ontwikkeling wil realiseren binnen de provincie, dat het Rijk dan een onteigeningsbeschikking neemt over gronden die gaan ja, die liggen binnen de provincie Flevoland. Net zoals Jan, ja, de provincie Flevoland weer een onteigeningsbeschikking kan nemen over gronden die liggen binnen een bepaalde gemeente. Dus daar eigenlijk elke bestuurslaag heeft zijn onteigeningsbevoegdheid. Maar wel moet het steeds gaan om een provinciaal belang in dat geval dan. Vergunningen, dat is een hele goede vraag. Het heeft denk ik twee kanten. Als het gaat over de onteigening zelf, dan is het een beetje afhankelijk van of een vergunning zaaksgebonden is of persoonsgebonden. Als het zaaksgebonden is, dan betekent dat dat de vergunning gehecht is aan de zaak. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld daarvan is een bouwvergunning. Dat is verbonden aan de woning bijvoorbeeld die daarmee is opgericht. Op het moment dat je dan de woning onteigent, dan ben je daarna ook in principe vergunninghouder van die bouwvergunning. Op het moment dat het een persoonsgebonden vergunning is, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is een exploitatievergunning voor bijvoorbeeld een horecagelegenheid, dan blijft die vergunning wel bij de persoon die hem had. Natuurlijk in het geval van een exploitatievergunning, als het café wat werd uitgebaat op basis van een exploitatievergunning onteigend is, dan heb je natuurlijk ook niet zo heel veel meer aan je exploitatievergunning. Dus dat ligt eraan waar die dan zeg maar blijft, wat voor soort vergunning het is. Qua schade is het wel zo dat op het moment dat bijvoorbeeld een bedrijf wordt onteigend die beschikt over de benodigde vergunningen, dat dan in het kader van de schadeloosstelling wordt gekeken van, dat bedrijf beschikt over alle vergunningen en moet dus ook op die manier schadeloos worden gesteld. Waarbij het soms ook kan zijn als bepaalde vergunningen ontbreken, dat effect kan hebben op de hoogte van de vergoeding. Die dan lager kan uitvallen omdat iets bijvoorbeeld illegaal wordt geëxporteerd. Dat zou kunnen zijn. Ik weet niet of dat uw vraag, of dat moet ik even dan...
Meneer Van Helderen?
Hoe heet het? Met de vergunningen is het op zich wel duidelijk. Alleen we hebben een pasmelder gebeuren in Nederland. Daar lijkt het me heel ingewikkeld te worden.
Meneer Prousset.
Dat ligt denk ik heel erg aan de casus hoe daar mee om zou moeten worden gegaan. Op het moment, dan zit je dus in de situatie dat iemand geen vergunning zou hebben. In de meeste gevallen zal de rechter daar bijvoorbeeld vaak overheen stappen op het moment dat het dan een schadeloosstelling is. Omdat dan ook wordt gezegd van er wordt niet handhavend opgetreden tegen die situatie. Maar dat is heel erg afhankelijk van de situatie, denk ik.
Dank u wel. Meneer Koster.
Ja, dank u voorzitter. Dank ook voor het betoog wat net is gehouden. Misschien toch even een stukje onduidelijkheid over die hele onteigeningsprocedure die eraan zit, aan vastzit en ook zeg maar hoe dat getoetst wordt. Kijkt de rechter ook bijvoorbeeld dan nog expliciet bijvoorbeeld aan of er voldoende alternatieven zijn onderzocht wat eventueel niet heeft kunnen leiden tot onteigening? Denk ook aan de proportionaliteit van de onteigening. Is dat wel voldoende getoetst? Maar ook kijken natuurlijk naar de belangafweging. Volgens mij zei u er al net iets over, maar kunt u dat nog expliciet aangeven hoe op deze drie elementen dat getoetst wordt? Dank u.
Meneer Prousset.
Ja, dat kan ik in ieder geval proberen. Een heel groot deel van die afweging zit in het ruimtelijke spoor. Zeg maar. Daar vindt eigenlijk de afweging plaats. Is het nu proportioneel, is het evenredig dat de provincie een bepaald belang dient? Bijvoorbeeld er moet daar een snelweg komen of een provinciale weg. Er moet daar een natuurgebied komen, er moet daar een haven komen. De van alles nog wat. Dat belang wordt afgewogen tegen het particuliere belang van degene die daar eigendom hebben. En daar moet de rechter dan een afweging in maken dat hij zegt van dat belang weegt zwaarder. Op het moment dat je dan in de onteigeningsprocedure uitkomt, dan wordt die belangafweging eigenlijk niet overgedaan, want die is al een keertje uitgevoerd. Maar dat laat onverlet dat de rechter bijvoorbeeld wel moet kijken. Heeft de provincie nu daadwerkelijk deze grond nodig om te onteigenen? Het voorbeeld daarvan is wel eens dat bijvoorbeeld bij infrastructurele werken wordt nog wel eens gezegd van ja goed, we hebben ook nog dit deel nodig als ja, bijvoorbeeld watercompensatie of een extra strook voor onderhoud of dat soort dingen. Daar zal een rechter wel kritisch naar kijken van ja, is het nou echt nodig om dit werk uit te voeren dat u ook nog die grond krijgt of kunt u volstaan met ja, bijvoorbeeld minder oppervlakte. Dus die vraag kan wel gesteld worden. De vraag naar ja, proportionaliteit en ook een beetje subsidiariteit van ja, zijn er ook andere opties? Nou, dat ziet u vooral denk ik terug in het middelijk overleg. Heeft dat voldoende plaatsgevonden? Daar kan ook nog een afweging in worden gemaakt. Bijvoorbeeld kan de provincie ook volstaan met een gedoogplicht. Dat is nou ja, een wat ander instrument wat erop neerkomt dat de provincie tegen iemand zegt u moet gedogen dat we een bepaald werk aanleggen. Nou, in sommige gevallen kan het zo zijn dat een onteigening dan een te zwaar middel is. Bijvoorbeeld een goed voorbeeld is daarvan elektriciteitsverbindingen, hè, de hoogspanningsmasten van TenneT bijvoorbeeld. Nou, die lopen over iemands grond heen. Nou, daarvan wordt dan altijd gezegd, nou, daar kunt u een gedoogplicht voor opleggen. Want op zich, als dat werk daar staat, dan kan je die grond gewoon nog prima gebruiken met bepaalde beperkingen. En in die situatie, als dan TenneT bijvoorbeeld zou zeggen, ik wil die grond onteigenen, dan zal de onteigeningsrechter of de rechter wel zeggen, nou, u kunt ook volstaan met een gedoogplicht, want dan blijft iemand wel eigenaar. Dus op die manier komt die belangenafweging ook wel terug. En natuurlijk, en dat is misschien het laatste, een heel groot deel van het belang van de eigenaar zit natuurlijk in die schadeloosstelling. Dat iemand volledig wordt schadeloos gesteld en dus eigenlijk financieel in dezelfde positie wordt gebracht als die was voordat die werd onteigend. En dat, ja, in dat opzicht nou ja, beschermt dat in belangrijke mate het belang van de eigenaar in deze discussie.
Meneer Koster, voldoende zo? Mevrouw Noordman.
Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de gasten voor de zeer heldere presentatie. Ik had nog een vrij basale vraag eigenlijk over de toegevoegde waarde van de rol van Provinciale Staten hierin. Provinciale Staten heeft, als ik het goed begrijp, vooral de centrale rol als bevoegd gezag voor de beschikking vanwege de provinciale belangen die in spel zijn. Maar uiteindelijk toetst de rechter alsnog gewoon de onteigeningsprocedure vol. Dus is het eigenlijk vooral een procedurele en staatsrechtelijke formaliteit dat Provinciale Staten nog aan zet is?
Meneer Brusset.
Nee. Uiteindelijk, Provinciale Staten moeten de afweging maken of onteigening aan de orde is, gegeven alle dingen waar ze naar moeten kijken. Als Provinciale Staten zegt nee, we doen het niet, of de beslissing, dan komt de rechter er ook nooit aan de pas. Dus het is wel zo dat ja, Provinciale Staten beslissen, hebben daar ook toe de bevoegdheid en maken die afweging. Het is aan de rechter om te toetsen of dat goed is gegaan. En dus eigenlijk de rechter zal niet treden in de afweging. Nou ja, moet hier wel of niet onteigend worden. Maar wat ik vooral heb proberen te zeggen is dat de eigenaar wel de eigenaar heel goed beschermt. In die zin dat hij wel heel gedetailleerd zal kijken. Heeft Provinciale Staten, provincie, zijn werk goed gedaan? Hebben ze aan de juiste vereisten getoetst? Zijn er geen formaliteiten? Bijvoorbeeld is de terinzagelegging verkeerd gegaan of zoiets? Dat soort dingen zullen heel goed getoetst gaan worden. Met het oog op dat die eigenaar goed wordt beschermd. Maar het is nog steeds volledig de bevoegdheid van Provinciale Staten en ja, eigenlijk ook de meest essentiële rol in de procedure, want anders gebeurt er niks.
Mevrouw Noordman.
Ja, dank u wel. Dan nog een verhelderende vraag. Zijn er eventuele kwetsbaarheden voor de provincie op het moment dat de rechter oordeelt dat de Provinciale Staten eigenlijk niet gedegen die afweging hebben gemaakt?
Meneer Brusset.
Nou, ja, het denk een beetje hoe je het bekijkt. Vanuit nou ja, schadeperspectief zal dat denk ik wel meevallen. Want uiteindelijk als de rechter zegt, ja, ik vernietig de beschikking van Provinciale Staten. Ja, dan kan het een beetje afhankelijk van waarom het wordt vernietigd. Hè. Dat kan natuurlijk allemaal hersteld worden en dat kan nadere besluitvorming vergen. Maar uiteindelijk als dat gebeurt, ja, dan is de eigenaar niet heel veel slechter af. Want ja, de onteigingsbeschikking is vernietigd, dus hij blijft eigenaar. En de provincie kan ja, simpelweg het project niet uitvoeren. En ik denk dat vooral in dat laatste natuurlijk het veel grotere risico zit voor de provincie. Namelijk, ja, als de intentie is om een bepaalde provinciale weg te verbreden, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van verkeersveiligheid. Ja, als die onteigening verkeerd loopt, ja, dan wordt die weg dus niet verbreed. Of de verkeersveiliger gemaakt of wat dan ook. En dat heeft natuurlijk maatschappelijke consequenties. Dus in dat opzicht zitten er wel negatieve gevolgen aan. En is het dus denk ik wel heel belangrijk om die procedure zo goed mogelijk te doorlopen. Maar het is niet zo dat er hele grote bijvoorbeeld aansprakelijkheidsrisico's voor de provincie optreden in principe. Omdat er dan in essentie niets gebeurt. Want de beschikking is er niet meer en iemand blijft gewoon eigenaar.
Jazeker, mevrouw de Boer.
U zei net dat Provinciale Staten, wie is er verantwoordelijk dan voor het aanleveren van alle voorwaarden, zodat Provinciale Staten zijn besluit kan nemen? En misschien kunt u ook nog even teruggaan, want volgens mij heeft u ook nog niet helemaal antwoord gegeven op de laatste vraag van meneer Van Elderen. En want dat was eigenlijk ook mijn vraag. Dus eigenlijk twee vragen. Wie is er verantwoordelijk voor het aanleveren van alle stukken, zodat de Provinciale Staten zijn besluit kan nemen? En de vraag van meneer Van Elderen.
Ik denk dat de heer Van Elderen dan even zijn vraag zal moeten herhalen.
Ja, hij ging denk ik over het Rijksvastgoedbedrijf.
Dus maar...
mijn laatste vraag was, het zal meestal over ruimtegeerdare kwesties gaan. Staat alleen de zullen hierdoor makkelijker direct of indirect betrokken zijn. Is er over nagedacht hoe je mee om te gaan en welke gevolgen dit kan hebben voor het nemen van een besluit?
Meneer Prusé.
Excuus. Ik was al een klein beetje bang dat ik misschien niet alle vragen had. Want u had ook nog een vraag over het Rijksvastgoedbedrijf. Dat klopt inderdaad. En om even die laatste vraag over betrokkenheid van statenleden zelf. Ik moet zeggen dat ik daar niet helemaal in zit. Maar ik kan me goed voorstellen dat als er een persoonlijk belang speelt van een statenlid, bijvoorbeeld bij de te onteigenen grond, of dat het toevallig de buurman is of wat dan ook, dat een statenlid zich dan onttrekt aan de besluitvorming daarover. En dat lijkt me ook de juiste benadering. Maar het is niet zo dat uiteindelijk Provinciale Staten in zijn totaliteit is het bestuursorgaan en niet het individuele statenlid, zeg maar. Dus dat is denk ik, maar dat is meer een beetje een vraag, denk ik, van algemene integriteit, van in hoeverre je meestemt over iets waar je zelf een belang bij hebt. Het Rijksvastgoedbedrijf. Die gronden die de eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf. En ik weet inderdaad dat in Flevoland daar een hoop gronden de eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf. Die spelen in dat opzicht niet een directe rol in een onteigeningsprocedure. Het kan zo zijn, en dat gebeurt trouwens ook heel vaak, dat op het moment dat de provincie een bepaald project wil realiseren, dat ze naast particuliere eigenaren ook te maken heeft met andere publiekrechtelijke dus andere overheden die eigendom zijn. Hè? Bijvoorbeeld een waterschap of een gemeente die bepaalde gronden in bezit heeft. Of inderdaad dus het Rijksvastgoedbedrijf. En dan kan het inderdaad ook zo zijn dat dat de provincie met die partijen in overleg moet treden om die gronden te kunnen verwerven. Eigenlijk mijn ervaring is dat in 99,9% van de gevallen dat uiteindelijk gewoon leidt tot overeenstemming. En dat die gronden dan worden overgedragen aan de provincie. En dat daarvoor geen onteigeningsprocedure noodzakelijk is. Tegelijkertijd, het kan wel. Er zijn voorbeelden in het verleden ook wel dat overheden andere overheden hebben onteigend. Maar ik denk niet dat dat per se de benadering zou moeten zijn. Waarbij het ook nog wel zo is dat als dat gebeurt, dat het in principe in de hiërarchie naar beneden gaat. Dus dat een provincie gronden van de gemeente onteigent, een provincie die gronden van het Rijk onteigent, dat... er is volgens mij geen harde juridische regel dat dat niet kan, maar dat lijkt me, want het Rijk heeft dan natuurlijk ook wel instrumenten om dat weer te voorkomen, zeg maar. Dus het gaat wel in de hiërarchie van de bestuursorganen.
Ik zie nu allemaal aanvullende vragen. Een ordepuntje, mevrouw Noordman.
Ja, excuses. Ik moet me helaas even excuseren, want ik moet naar EMS voor een ander agendapunt rennen. Dank u wel.
Mevrouw de Boer, had u nog een aanvullende vraag op deze? Dit punt, of kunnen we verder met de vraag?
Nee, die eerste vraag die ik had, daar had u nog niet helemaal op geantwoord.
Ja, Nee, dat weet ik. Nee, ik had even de vraag inderdaad. Inderdaad, de vraag wie verantwoordelijk is voor het aanleveren van de stukken. Dat is Gedeputeerde Staten. In principe, de onteigeningsbeschikking wordt ook voorbereid met een... dat doen we dan openbare voorbereidingsprocedure. Dus dat betekent dat eerst een ontwerp van de beschikking ter inzage wordt gelegd. En dat mensen daarop zienswijze kunnen indienen. Bijvoorbeeld de eigenaar of andere betrokkenen. Dat ontwerpbesluit wordt voorbereid door Gedeputeerde Staten. Die leggen dat ook ter inzage. Zodat eigenlijk uiteindelijk Provinciale Staten de uiteindelijke beschikking kan nemen. Die voorbereiding die ligt daar.
Dan mevrouw Koffelman.
Dank u wel, voorzitter. En meneer Brassé, voor uw duidelijke uitleg van het instrument en het proces. Ik heb nog twee aanvullende vragen. Ten eerste, onder het nieuwe systeem is er dus eigenlijk sprake van meer politieke betrokkenheid ook bij de onteigening. Kan dat ook juist een bijzondere tegenbeweging teweeg brengen? Of juist als gevolg hebben dat er minder onteigingen van de grond komen. Dus hoe borg was provincie dan eigenlijk de integriteit en de beïnvloeding hierin? En de tweede vraag is, er is sinds 1 januari 2024 nog geen sprake geweest in deze provincie van zo'n nieuwe onteigeningsprocedure. Is die al wel geweest in andere provincies en hoe werkte dat daar dan met? Ging dat goed? Was dat beter dan het oude stelsel, zeg maar? Of...
Meneer Prusé.
Voor wat betreft de eerste vraag. Het is een bewuste afweging geweest van de wetgever om deze bevoegdheid bij Provinciale Staten neer te leggen. Net zoals vroeger bijvoorbeeld, het Provinciale Inpassingsplan was ook een bevoegdheid van Provinciale Staten. Uiteindelijk Provinciale Staten is natuurlijk ook het hoogste orgaan van de provincie. En dat is ook de reden waarom de wetgever heeft gemeend dat zo'n ingrijpend instrument alleen maar kan worden ingezet door het hoogste orgaan van de provincie. Ook het meest democratisch gelegitimeerde orgaan van de provincie natuurlijk. Daar kan ook bij horen dat daar politieke afwegingen. Ik bedoel, dat is. Dat is geen juridische discussie. Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de gang van zaken in een Provinciale Staten. Maar het is de bewuste keuze geweest van de wetgever om het op deze manier vorm te geven. En het is ook heel bewust voor gekozen dat bijvoorbeeld die bevoegdheid niet kan worden gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Wat natuurlijk met andere bevoegdheden soms wel kan. Maar hiervan heeft de wetgever heel duidelijk gezegd, nee, dit moet Provinciale Staten echt zelf doen. Dat vinden we nu eenmaal belangrijk, omdat, wat ik net zei, gegeven de belangen van eigenaren. Andere provincies, ik weet, in ieder geval uit eigen ervaring, dat andere provincies ook bezig zijn met voorbereiding van onteigeningsbeschikkingen. Naar mijn weten zijn er nog geen provincies geweest die onteigeningsbeschikkingen daadwerkelijk hebben genomen. Ik weet van een aantal gemeenteraden, want de gemeenteraad is ook bevoegd voor gemeentelijke onteigeningen, dat die wel onteigeningsbeschikkingen hebben genomen. Dus het instrument wordt wel ingezet. Maar wat eigenlijk een beetje in de praktijk is gebeurd, dat iedereen dit een best spannend instrument vond. Dat heel veel overheden ervoor hebben gekozen om projecten die liepen en waar het ook kon, om die zoveel mogelijk onder het oude recht nog zijn beslag te laten krijgen of zijn beloop te laten krijgen. Dus dat er heel veel verzoeken zijn ingediend, soms op 30 december 2023. Die lopen dus allemaal nog onder het oude recht. Wat dus betekent dat er nu even geen projecten zijn die mee moeten. Maar mijn verwachting is niet per se dat doordat dit instrument bij Provinciale Staten ligt, dat nu minder zal worden gaan. Dat er minder onteigeningen zullen plaatsvinden. En het is misschien ook nog goed om te noemen dat onder de onteigeningswet voor de crisis- en herstelwet, dat was begin van vorig decennium, dat in principe de bevoegdheid voor onteigeningen ter uitvoering van inpassingsplannen of bestemmingsplannen, dat die ook bij de gemeenteraad lag, of bij Provinciale Staten dan. Waarbij het alleen zo was dat Provinciale Staten of de gemeenteraad dan het besluit nam en dat moest worden goedgekeurd door de kroon. Daar zit natuurlijk, het is wel een beetje een ander systeem, maar ook toen lag de bevoegdheid wel bij gemeenteraad of Provinciale Staten. En toen was ook niet per se de ervaring dat dat heel erg moeilijk liep of dat er lastige discussies daarover plaatsvinden. Dus het is in dat opzicht ook niet helemaal nieuw.
Voldoende, mevrouw Kramer. De heer 18.
Ja, een kort vraag en hij is deels al beantwoord, denk ik, maar ik begrijp goed dat op het moment dat de Provinciale Staten dus besluit om geen beschikking af te geven, dat daarmee het proces ook automatisch stopt. Er zijn geen juridische instrumenten voor gedeputeerde staten om dan het besluit van de Provinciale Staten aan te vechten.
Meneer Prusé?
Nee, de gedeputeerde staten kunnen niet, denk ik, beroep instellen tegen een afwijzing van dat niet. Er zit één kleine kanttekening, niet zozeer vanuit het perspectief van gedeputeerde staten. Het kan ook zo zijn dat andere entiteiten provinciale staten vragen om een onteigeningsbeschikking te nemen. Ik noemde bijvoorbeeld net al een partij als Tennet. Tennet kan niet zelf onteigenen. Wat Tennet wel kan doen, is dat ze provinciale staten, bijvoorbeeld als het een provinciaal belang heeft of het overkoepelend belang, te vragen om bijvoorbeeld voor een hoogspanningsverbinding te onteigenen. En dat betekent dan dat provinciale staten de onteigeningsbeschikking neemt, maar dan gronden ter onteigening aanwijzen ten name van Tennet. Dus niet ten name van de provincie, maar ten name van Tennet. Tennet moet dan ook de schade betalen en al dat soort dingen allemaal. Maar in die situatie, als Tennet dan bijvoorbeeld de aanvraag indient en Provinciale Staten in die situatie zou zeggen, ik wijs het verzoek af om redenen, dan kan Tennet wel beroep instellen tegen dat afwijzende besluit. Dus dan kan Tennet bijvoorbeeld naar de rechter of welke partij dat dan ook heeft aangevraagd. En dan kan het dus inderdaad zo zijn dat de rechter gaat toetsen van ja, heeft Provinciale Staten terecht dat verzoek afgewezen. En dat kan inderdaad leiden tot een vernietiging en bijvoorbeeld de opdracht van de rechter aan Provinciale Staten om een nieuw besluit te nemen.
Een aanvullende vraag van mevrouw Kempenaar.
Ja, is dat dan een marginale of een volle toetsing?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat dat meer marginaal zal zijn. Waarbij dan wel ook weer de kanttekening is, kijk, Tennet kan dat alleen doen op het moment dat er al een ruimtelijk besluit ligt. Stel nou dat dat ook een ruimtelijk besluit is van de provincie. Stel nu dat gedeputeerde staten bijvoorbeeld een projectbesluit hebben genomen voor die hoogspanningsverbinding. Dit is een fictief voorbeeld, want normaal gesproken gaat dat net wat anders qua procedures. Maar stel nu dat gedeputeerde staten dat projectbesluit hebben genomen en vervolgens provinciale staten zegt van ja, ik zie dat project toch helemaal niet zitten. Dan zou je natuurlijk daar wel een beetje de vraag van ja, gaat een rechter dan zeggen van dan zal die uiteindelijk wel ook kijken van ja, goed, die afweging is ook wel gemaakt dat project daar moet komen. En als dan Provinciale Staten zegt van ja, ik wil dat hele project niet. Dan is het wel heel interessant hoe de rechter daarnaar zal kijken. En dat durf ik ook niet helemaal te voorspellen. Maar je moet daar wel heel goed nadenken als Provinciale Staten. Zeker als die eerste stap al gezet is. Wat ik net ook al zei, het gaat bij een onteigeningsbeschikking niet om nog een keer die afweging over te doen. De ruimtelijke afweging van moet een project daar worden gerealiseerd of niet. Maar het gaat alleen maar over dingen die echt de onteigening heel specifiek raken. Dus bijvoorbeeld het middellijk overleg. Of kan je het ook met een gedoogplicht af of dat soort dingen allemaal. Dus daar moet u dan als Provinciale Staten ook wel een klein beetje een soort van oppassen. Dat u wel in het juiste spoor blijft zitten en niet eigenlijk de overweging van een ander spoor gaat overdoen. Want Tennet heeft ook goede advocaten en die kunnen dat dan natuurlijk wel weer bij de rechter ter discussie stellen.
Nog een aanvullende vraag, mevrouw Kempenaar.
Provinciale Statenleden zijn ook scherp. Dank u wel.
Dat hoort u mij niet ontkennen.
Meneer Maas.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Even wat vragen over de schadeloosstellingen aan de afgevaardigden. Is er een minimale en maximale periode tussen de voorlopige schadeloosstelling en daarna het deskundige rapport afgeronde schadeloosstelling? Is de voorlopige schadeloosstelling een gedeelte van de schadeloosstelling of een geschatte gehele schadeloosstelling en daarna gecorrigeerd? En de specialisten, de taxateurs, rentmeesters en juristen, worden die lokaal of uit een andere provincie gekozen om eigenlijk belangenverstrengeling te kunnen voorkomen?
In Brussel.
In principe is het zo dat de voorlopige schadeloosstelling het aanbod is van de provincie. Dus gebaseerd op het, de taxatie die de provincie heeft laten uitvoeren en haar visie daarop. Dat neemt de rechter in principe over als voorlopig bedrag. En uiteindelijk stelt hij zelf de definitieve schadeloosstelling vast. Als die hoger uitvalt, dan moet je als provincie bijbetalen. Dan krijg je ook een rentevergoeding als eigenaar bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat je daar geen nadeel aan ondervindt. Dat je eigenlijk eerst te weinig hebt gekregen. Want dat is dan de consequentie. Dus in dat opzicht wordt in ieder geval voorkomen dat de eigenaar dan een slechter van wordt. Er zit ook nog de mogelijkheid in voor de eigenaar om tussentijds de rechter te vragen om die voorlopige schadeloosstelling hoger vast te stellen. U kunt zich bijvoorbeeld voorstellen dat, stel nu iemand wordt onteigend van zijn woning en de provincie zegt van, de woning is 3 ton waard. En u kunt voor dat bedrag kunt u ook ergens anders een woning kopen en u krijgt nog €50.000 om te verhuizen en dat soort dingen allemaal. En als die eigenaar nu zegt van dat is helemaal niet waar. Als ik een nieuwe fatsoenlijke gelijkwaardige woning wil kopen, dan kost me dat 5 ton. En ik heb nu maar 3 ton gekregen. En daar heb ik dus gewoon niet genoeg om een nieuwe woning te kopen. Dus dan is het leuk dat dat uiteindelijk misschien op 5 ton wordt vastgesteld. Maar in de tussentijd heb ik geen woning. Dus in dat soort situaties kan hij dan de rechter vragen van wilt u hier toch nog eens een keer kritisch naar kijken. En wilt u bijvoorbeeld die schadeloosstelling op 5 ton vaststellen. Zodat ik in ieder geval die woning al kan kopen. Waarbij het ook wel zo is dat het in theorie ook kan dat de rechter zegt de schadeloosstelling is uiteindelijk lager dan de voorlopige schadeloosstelling. En in die situatie zal de eigenaar moeten terugbetalen. Daar zitten allerlei kanten aan. Voor wat betreft de specialisten, volgens mij was inderdaad wat u ook nog vroeg. Dat moeten onafhankelijke deskundigen zijn. Die moeten ook aan allerlei eisen voldoen. Ze moeten lid zijn van de juiste vakverenigingen. En ze moeten ook onderworpen zijn bijvoorbeeld aan tuchtrecht. Zodat iemand ook daar een klacht over kan indienen. En meestal wat er gebeurt, is dat aan de voorkant de rechter zegt van ik ben voornemens om deze personen als deskundige aan te wijzen. En als dan de eigenaar of de provincie vindt dat die persoon bijvoorbeeld niet geschikt is omdat die niet onpartijdig zou zijn, dan kunnen ze dat aandragen bij de rechter en zeggen van om deze en deze reden vind ik dat die persoon niet geschikt is, wilt u iemand anders benoemen? En dan zal de rechter daar een afweging van maken. Ten aanzien van of dat een lokaal of een niet-lokaal persoon zou moeten zijn. Het is niet een vereiste dat het een lokaal persoon is. Het is ook niet verboden dat het een lokaal persoon is. Dat is, het is altijd een beetje ingewikkeld. Zeker bij taxateurs en makelaars en rentmeesters is het natuurlijk ook wel prettig om kennis te hebben van de lokale markt. Want het maakt denk ik nog wel uit of je iets in Limburg taxeert of dat je iets in Flevoland taxeert bijvoorbeeld. Je moet daar denk ik een beetje een balans in vinden. Je moet een beetje iemand hebben die verstand heeft van de lokale markt en dingen die daarbij een rol spelen. Maar je wil ook mensen die misschien er net wat verder vanaf staan. Zodat het ook niet al te veel ingezoomd wordt op alleen maar de lokale situatie. Dus dat is ook een beetje een balans. Maar dat is uiteindelijk ook afhankelijk van wat partijen willen en wat de rechter daarin wil.
Dank u wel. Heer Mas, nog aanvullende vragen? Nee. Ik kijk nog geen keer rond of er nog dringende vragen zijn blijven liggen. Nee. Dan dank ik u voor de duidelijke beantwoording van alle vragen. Het zijn er even goed veel geweest, maar ik denk dat we met z'n allen heel veel opgestoken hebben vanmiddag. Dat is alleen maar goed natuurlijk. Dan ga ik ervan uit dat dit onderwerp nu voldoende beeldvormend behandeld is. En dan ga ik naar het laatste agendapunt. En dat is de rondvraag al. Is er iemand voor de rondvraag? Jawel. Meneer Van Elderen.
Ja, voorzitter, een klein puntje. Gisteren is van de agenda gehaald het KRW-standpunt of agendapunt. Daarmee zijn ook meteen alle stukken verdwenen. Is dat per se noodzakelijk? Want ik vind dat uitermate onhandig.
Ik kijk even naast me naar de griffie. Ik denk dat het gewoon als het weer op de agenda komt, dat dan de stukken er weer bij zitten. En we kunnen misschien, als u dat handig vindt, vragen of de stukken nog weer erop kunnen of toegestuurd kunnen worden. Dat gaan we even voor u uitzoeken en daar komen we op terug. Nog meer voor de rondvraag? Nee? Dan sluit ik hier bij de vergadering en dan zijn we vroeg klaar vandaag. Bedankt.
Ik wacht op.